Welkom. Dit is de Fit Business Podcast. Deze podcast is voor fitnessondernemers en professionals die scherp, up-to-date en succesvol willen blijven. In deze podcast hebben we het over ondernemen, marketing, sales en de organisatie van jouw bedrijf. Laten we snel beginnen. Hier zijn Remy en Rudy.
Welkom bij alweer de 21ste aflevering, seizoen 2. Remy, we hebben het weer goed. Van de Fit Business Podcast. Vandaag hebben we als titel, en ik ga hem even goed oplezen, Remy. Jouw personal upskill met Remy's boekenkast. Nou. We gaan het eigenlijk gewoon hebben over alle boeken die jij hebt gelezen, hè? Als boekenworm van dit stijl.
Ja, laat ik het gewoon even toelichten, zeg maar. Hoe we hier, we kwamen natuurlijk door de vorige aflevering, ik had mezelf dit jaar een doel gesteld en ik wilde dit jaar 52 boeken lezen. En ik weet, sommige mensen gaan me zeggen, ja, maar je kan beter toch één boek heel erg goed lezen, uit je hoofd leren, en waarom ga je zo snel door die boeken heen? Laat ik het gelijk toelichten. De kans dat ik een boek pak waarin ik denk van, dat is toch niet datgene wat ik zoek, daardoor verlies ik natuurlijk heel veel tijd. En ik wilde me wel de tijd geven om de juiste boeken. Het is zelfs zo bewezen, en dat is een van de boeken, gaat dat ook, omschrijft dat ook, dat je kan beter een 4 à 5 boeken over één topic pakken, die even daar heel snel doorheen, dus niet gelijk alles, elk hoofdstuk, elke letter willen leren, maar daar doorheen lezen. Daar hou je altijd wel wat dingetjes van in gedachten. En uit die 5 boeken kies je uiteindelijk weer een boek waar je echt gaat zeggen, nou, daar ga ik me echt op focussen, die omschrijft het beste, mijn leermethode past het beste. Dus zodoende dacht ik, oké, ik ga dus een meerjarenplan van maken. Ik ga eerst 52 boeken in een jaar proberen te lezen in 2022. Zodat ik in 2023 elke maand, en dat zijn dus 12 boeken die overblijven, mag ik 1 boek en die ga ik echt volledig uit mijn hoofd leren. Daar ben ik zo door geïnspireerd en daar ga ik echt alles in stoppen. Nou, laat het zo zijn, zoals het is wel soms mooi is met doelen, is dat ik voorlig op mijn doel. Namelijk in week 35, en dat was exact 31 augustus 2022, las ik mijn 52ste boek uit. En dat was wel een wat zwaarder boek, moet ik eerlijk bekennen. Dus het was even moeite die laatste 2-3 dagen. Op een gegeven moment werd het een doel om dat ook echt voor 1 september uit. Dus eigenlijk in 8 maanden tijd had ik mijn lijst van 52 boeken af. En ik ben nu begonnen aan mijn 12 boeken die ik echt van binnen en buiten ga leren. Nou, en ik wil je op zich helpen door te zeggen, oké, luister, we hebben dus 12 boeken. Bespaar je er 52 te lezen, welke 12 boeken zou ik kunnen lezen? Ik wil ook nog best wel dadelijk met je kijken welk boek vond ik het slechtste boek. Misschien kunnen we dat ook nog wel even kort behandelen, maar dat is afhankelijk van hoeveel tijd we hebben.
En het beste, ook dat natuurlijk. Ja,
nou het beste, ja. Dat zal tussendoor wel naar buiten komen, hoor, waarvan ik zeg van, dit boek heeft me echt geïnspireerd.
Remy, nog voordat we dan verder gaan, we moeten natuurlijk ook even zorgen dat we in de beschrijving van deze aflevering even jouw 12 boeken neerzetten, hè?
Ik zal zorgen dat jij een lijstje krijgt met de 12 boeken. Weet je wat, ik geef je een lijstje met alle 52. Ja, op dit moment zijn het er trouwens meer. Het zijn er nu 56. Ik geef je een lijstje met de 56 boeken. En dan zet ik erbij welke 12 het zijn geworden. Dan zie je gelijk alles wat ik heb gelezen.
Helemaal goed.
Kijk. Ja, goed.
Hey, maar wat altijd het leukste is natuurlijk, laten we dan toch dat slechtste wel als eerste pakken.
Het slechtste boek als eerste. Dan moet ik
dan hoef je de hele aflevering te horen om de slechtste
te weten. Ja, dat is wel een heel goed punt. Het slechtste boek wat ik heb gelezen, dat is het boek 13 Things Mentally Strong People Don't Do van Amy Morin. Die heeft een 5,5 gekregen van mij. En heel simpel, de introductie geeft echt een enorme impact en verwachting. En vervolgens blijft het een beetje liggen. Voor de startende ondernemer is een leuk boek. Of iemand die nu 18, 19 is, die echt wil zeggen, ik wil carrière, ik heb ambities, ik wil carrière maken. En nog geen boek heeft gelezen, is absoluut een leuk boek. Maar ben je al een doorgewinterd iemand die toch al af en toe eens een boekje heeft gelezen en die met zelfontwikkeling bezig is geweest? Ja, vond ik het eigenlijk echt wel best wel een zware tegenvaller. Het waren al 320 zware bladzijden.
Was het een soort van herhaling van zetten?
Ja. Dus een samenvatting van dingen. En het gaat niet diep genoeg erop in. Ik merk wel vaak dat ik in heel veel boeken ook wel vind dat ze te lang en te diep op dingen ingaan. Dan gaan ze over hersenen en dan gaan ze hele moeilijke woorden. En dan denk ik van, ja, dat heb ik ook niet nodig. Maar dit boek bleef te oppervlakkig. Daarom zeg ik, voor een startende ondernemer is het goed. Je kan er goed in peilen van oké, wat doe ik wel, wat doe ik niet. En dan eigenlijk als je dan weet wat je niet doet, kun je eigenlijk dan de boeken gaan uitzoeken op wat je eruit krijgt. Maar ben je al wat verder in de ontwikkeling, dan is dit niet echt een boek. Ik had er te weinig aan. Ik had te hoge verwachtingen.
Ja, precies. Nou ja, ook dat kan gebeuren natuurlijk. Hè. Uiteindelijk steek je er toch wel iets uit hem, iets op, toch? Wat je ook doet, of je een aflevering van een podcast luistert, of je leest een boek. Je hebt altijd wel één ding. Als je dan toch één takeaway, zoals ze dat dan mooi in het Engels zeggen, uit het boek moet nemen, wat is dat dan? Behalve, lees een ander boek.
In dit boek, en daar begint het heel sterk mee, het begint eigenlijk best wel dramatisch in met een stukje leven en dood verhaal. En dan krijg je echt het gevoel, oké, weet je, nu ga ik iets leren. En wat ik dan eruit haal wel, is dat het maakt niet uit hoe vaak je faalt, het maakt niet uit hoe diep je faalt, het gaat er gewoon echt om dat je weer door moet. En Darren Hardy, daar komen we daar eens, een van de beste boeken die ik heb gelezen, en ik ben echt wel fan van Darren Hardy geworden. En dat was ik eigenlijk al een beetje. Maar die zegt het heel mooi, weet je, shake it off en ga door. Dus net alsof er iemand zand over je heen gooit, shake it off. En dat moet je leren. Dat is een proces wat je moet leren.
Ik heb dus een liedje in mijn hoofd. Maar goed.
Ja, shake it off. Ja, inderdaad. Nu je het zo zegt.
Zou je wel een body jam of zo gehad hebben?
Ja, inderdaad. Dat klopt inderdaad nog. Maar dat is wel echt iets wat ik wel uit het boek... En daar begint het ook een beetje mee. En dan denk ik, wow, dit is echt, dit heeft impact. En dan vervolgens komen eigenlijk de opsomming van de 13 zaken. En dan denk ik, had je met zo'n levenservaring meer uit kunnen halen?
Eigenlijk, kortom gezegd, als ik het dan zo goed begrijp, was het boek heel mooi qua begin. Schep meteen verwachtingen. Ja. En had eigenlijk 200 pagina's korter kunnen zijn.
Ja, absoluut. Had gewoon een opsomming gegeven van die 13 punten, had ik net zoveel van opgestoken.
Oké, nou mooi. Of eigenlijk niet, voor de schrijver. Sorry schrijver, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Ik weet natuurlijk niet welke boeken je hebt gelezen. Dus dat is eigenlijk ook wel leuk natuurlijk. Als je nou zei van een boek, ik heb dan weer iets meer met marketing of meer met sales, met hoe je daarmee omgaat, hè, want sales is ook wel een breed begrip. Heb je een boek gelezen dat daarmee te maken had? En kun je een boek dus tippen?
Ja, laat ik ze samen pakken. Er zijn een paar boeken die ik daarin goed vind. En ik ga eindigen met een boek waar ik verder ook wel even op door wil. Maar een mega sterk boek, wat ik vind dat elke salespersoon, marketingpersoon moet lezen, is Never Split the Difference van Chris Voss. Never Split the Difference, Chris Voss is eigenlijk een... heeft voor de of FBI of CIA, een van de twee gewerkt, dat durf ik even niet meer te zeggen. En heeft daarin altijd moeten onderhandelen met criminelen, et cetera, moeten uitvragen. En hij omschrijft heel mooi van, oké, hoe kun je nu daadwerkelijk, niet zozeer mensen overtuigen door het af te dwingen, maar hoe kun je in gespreksvormen jouw winnende kant kiezen, maar ook zelf bepalen van oké, ik heb hier een klant, ik moet nu te veel overtuigen, moet ik niet gaan doen, dat gaat me op de lange termijn alleen maar nadeligheid opleveren. Dus het boek
Het gaat dus ook letterlijk over het verschil delen, toch? Het gaat echt letterlijk over dat je niet het verschil moet delen in de zin van, zullen we maar in het midden uitkomen, toch? Dat is een beetje de bedoeling.
Ja, inderdaad. Het midden uitkomen kan ook aan jou uitkomen, omdat je daadwerkelijk dus de waarde kan leveren die wordt gevraagd. Dus dan hoef je, even als we het over de prijs hebben, als jij zegt 100 euro en anders zegt 50, is het niet 75 euro. Maar dan is het dus ook de waardebepaling dat je kan zeggen, nee, dit is 100 euro, want jij wil graag dit bereiken. Dus dat is de difference die we splitten. Dus die 100 euro is echt waard. Of dat je op een gegeven moment een klant hebt die zegt, nee, ik wil er 50 euro voor betalen. En eigenlijk blijkt het ook niet jouw klant te zijn. Dus waarom zou je dan daar ook 50, 75 euro van maken als je weet dat je er ongelukkig van gaat worden? Dus ook leren dan op dat moment nee te zeggen en in je focus te blijven. Dus Never Split the Difference, Chris Voss, echt een heel sterk boek. Ik weet dat mensen in de vastgoedindustrie dit boek met regelmaat lezen. Komen ook wat voorbeeldjes van voor. Dus dat vind ik goed. Het tweede boek wat ik wil aanhalen van Dan Heath is ook in het Nederlands vertaald. Upstream, problemen voorkomen voordat ze zich voordoen. En dat is wel een leuk marketingboek, zeg maar, hoe je vooruit denkt in je organisatie. Vooral ook in trendsontwikkeling. Kijk, vaak reageren, dat zie je natuurlijk in de lockdowns, we reageren op wat er gebeurt. Maar eigenlijk wil je al alles klaar hebben liggen. Dus hoe kun je vooruit denken in, oké, wat als dit en dit en dit gebeurt? Of dit is de trend en ontwikkeling en hoe kan ik er over een jaar profijt van hebben door nu al te beginnen in plaats van dat ik ga wachten totdat het helemaal hot is. Eigenlijk een beetje op Zumba. Hè. Je kon inspringen op Zumba toen iedereen al Zumba had. En van dan doen we het ook, maar dan ben je eigenlijk te laat. Dus hoe kon je eigenlijk op voorhand daar toen de tijd al op inspringen? En een leuk boek.
Of op het volgende natuurlijk alvast door borduren.
Ja, eigenlijk. Ja.
Natuurlijk ook, ja.
Ja, absoluut. Dus ja, upstream, dus je hebt downstream denken, dat is dus inderdaad achteraf. Of je hebt upstream denken, problemen voorkomen voordat ze zich voordoen. Dat is een boek wat ik daarmee... En dan kom ik eigenlijk uit bij het laatste boek wat ik aan wil halen. Dat is misschien wel het beste boek. Dus het boek wat ik nu aan het leren ben. En dan kom ik terug op Darren Hardy. Het boek heet The Entrepreneur Rollercoaster. En Darren Hardy is eigenlijk... Ja, je kan hem vergelijken met een Tony Robbins en dat soort figuren. Weet je wel, van die mental coaches en dergelijke. Hij is eigenlijk, hij heeft Success Magazine in Nederland groot gemaakt. Dus hij heeft echt interviews met de grotere aarde, Steve Jobs, Richard Branson, et cetera, heeft hij gedaan. Hij heeft er heel veel van geleerd. Komt uit de vastgoedindustrie. Hij heeft een podcast die ik elke ochtend, komt er een motivationeel iets uit van een paar minuten. Die luister ik iedere dag, iedere wekelijkse dag, van maandag tot vrijdag. En hij heeft wel hele goede punten en heel basic, waar je meteen mee aan de slag kan. De entrepreneur rollercoaster, en daar komt ook het stukje sales en marketing wederom weer in terug.
Uiteraard. Hey, nou zie ik daar natuurlijk over staan dat... Hij zegt dat 66% van de kleinere of MKB-ondernemers falen. En dat is niet voor de redenen die je zou denken.
Nee.
En hè? Vertel.
Klopt. Heel veel mensen... en het is eigenlijk het begin van het boek. En ik weet niet of ik dat vorige week ook heb besproken. Maar volgens mij wel. Is we falen omdat we onze passie willen doen. Maar niet het werk willen doen voor onze passie. En dan ga ik het vergelijken met sport maken. He, als sport je passie is, dan moet je twee lidmaatschappen bij fitnessclubs, een teambadenkaart en bij een vereniging lid worden. Dan moet je elke dag gaan sporten. Maar als je mensen met bewegen wil inspireren, he, dus je hebt wat is je passie, dat is niet het antwoord op je vraag. Dat is niet het antwoord. Het is waarom is het je passie? Hoe komt dat tot uiting en wie wil je inspireren?
Juist, wat kun je daarmee bereiken eigenlijk? Hè?
Ja. Juist, ja, en dat is waar veel mensen falen. Ja, en het mooie daarvan, en ik ben nu dat boek heel ver aan het studeren, deze maand, de maand is bijna voorbij, ik zit nu de laatste twee hoofdstukken. En wat ik wel heel sterk ook wel weer vind, is, je gaat dan ook wel weer terug nadenken daarover en dergelijke, en dan komt constant dat stukje impact maken komt terug. En dat stukje falen, dat zie je natuurlijk wel, is helemaal hot, hè, ook op social media. Je mag falen, dat is niet erg, en daar leer je van en dergelijke. Maar ik denk dat heel veel ondernemers en ZZP'ers stoppen na de eerste keer falen. En dat ook door de omgeving komt, hè? De mensen om je heen. Want die zeggen, ah, dit is niet gelukt. Ja, dit is niet gelukt. Dan gaan we weer in loondienst, want ja, je kan het niet. Maar ja, je zit in een leerschool. Je moet die fouten maken. En ik heb ook keuzes gemaakt. Ik denk heel veel keuzes. Maar je kan 9 keer fout gaan als je maar 1 keer het gewoon heel goed doet.
Ja, ik denk dan meteen dat je ook een beetje de combinatie kunt leggen tussen het vorige boek wat je zei. Hè? Als je dan upstream combineert met deze rollercoaster. De entrepreneurial rollercoaster, zei je. Je kunt natuurlijk ook kijken naar... falen is natuurlijk niet erg. Dus de vraag is ook, wat is falen? Hè? Dat klinkt natuurlijk ook wel zwaar, denk ik. Maar als je denkt, ik wil dit bereiken en je bereikt het net niet. Je kunt altijd kijken natuurlijk, hoe kan ik dat preventief aanpakken? Hè? Wat zijn de opties qua falen? En hoe kan ik zorgen dat ik die in elk geval niet tegenkom? En uiteindelijk kun je toch niet voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar nou, je kunt natuurlijk wel praktisch denken van, hey, wat is misschien wel de betere weg in plaats van alleen maar de kortste weg?
Ja, nou, en laat ik gelijk naar het volgende boek overstappen. Nogmaals, dit boek, wat we net noemden, dus noemde de Entrepreneur Rollercoaster, is eigenlijk een geheim van mij dat ik daar, vind ik eigenlijk, en dat brengt dus nu naar buiten. Maar dit is echt wel iemand die mij heeft geïnspireerd. En misschien inspireert hem jou niet, maar bijvoorbeeld Tony Robbins vind ik net weer een stap te ver. Ik vind het soms leuk om daar iets van te zien en te horen. Maar dit is, Darren Hardy is iemand waar ik elke dag echt wel denk van, oh, weet je, ik heb weer iets geleerd. Het volgende boek is een boek wat ik net uit heb. En die heeft eigenlijk, zat die buiten die 52 boeken. Het was boek 56. Maar die is wel in de top 12 gekomen. Dat is The Art of Impossible. En dat gaat eigenlijk vanuit topsporters bekeken. En The Art of Impossible gaat... er zit wel wat herhaling in, maar zo duidelijk uitgelegd. En die laat ook weer een wetenschappelijke onderzoeker zien. Hoe flow werkt. Dat suffering en dat pijnlijden nodig is om in flow state te komen. En het grappige is dat ik heb het geprobeerd toe te passen. En het werkt ook echt. Oké, je hebt een probleem. Dan moet je in dat probleem zitten. Je moet die pijn voelen. Van, ah, shit, ik kan het niet. Ik moet hier. Dan ga je dus zeggen, oké, ik moet nu gaan leren. Hè, dat is de volgende stap. En daar haken mensen af. Oh, ik ken het niet. Dan doe ik het niet. Nee, dan moet je gaan leren. Hè. Ik had het met mijn huis. Hè. Ik kwam een huis kopen. Maar het was allemaal lastig. Toen ging ik een boek kopen. Ik had pijn. Ik ging een boek kopen. Ik ben gaan leren. En dan moet je het even loslaten. Dan moet je fysieke activiteit gaan doen.
Je moet even vrij zijn, hè?
Gaan slapen. Juist, de gedachte. En het, dus, het stomme is, en ik zit in zo'n fase, daar hoop ik binnenkort meer over te kunnen vertellen, in verband met een bedrijf. En ik kreeg eigenlijk deze week een hele andere wending vanuit een gesprek. Ik dacht, oh, oké, okay. Ik weet niet of het dan kan. En toen dacht ik, oké, okay, maar dan is dit het probleem. En dan ga ik het nu even loslaten. En plont gisteren schieten gewoon 3 oplossingen hoe we dat kunnen aanpakken. Ik denk, ja, dus ik ben gaan opschrijven en ik ben nu zelfs zo ver dat ik nu eigenlijk aan het wachten ben op hun reactie. Van oké, okay, ik heb het al klaar liggen. Nu hun reactie, dan kan ik het in details en fight doen. Ja, ja, nou, upstream. Dus, yep. En die Art of Impossible leert je om in die flow state te komen en sneller in die flow state te komen. Dat is wat Darren Hardy ook zei.
Eigenlijk moeten we soms ook terug, hè, want ik roep dan vrij zijn. Toevallig, je weet, nou ja, mijn zoon die is nogal bezig met voetballen, heeft eigenlijk een droom. Ja. Is goed op weg met nog maar iets meer dan een jaar ervaring als voetballertje. Doet hij het, ja, ik zou bijna vloeken, zo goed. Het wordt gewoon tijd dat ze hem oppikken en een nog betere ontwikkeling kunnen gunnen eigenlijk. Maar als je ziet hoe hard hij werkt en je kunt hard werken, heeft eigenlijk alleen maar zin als je ook talent ervoor hebt natuurlijk, hè? Passie en noem maar op.
Ja, ja.
Maar dan zie je dat ook bij. Ik zie hem dingen doen dat ik denk, nou ja, weet je, ik ben sowieso een slechte voetballer, dus dat mag je misschien niet vergelijken, maar hij wil iets doen. Hij ziet iets. Hij gaat het oefenen. Dat beslukt even. Hij zet door. Hij zet door. En potverdorie, een uur of 2 uur later zie je hem gewoon die truc. Niet 1 keer. Ja. Want ja, 1 keer lukken kan iedereen wel iets. Dat is toeval. Maar het gewoon 10 keer achter elkaar laten lukken. Ja, dat is natuurlijk ook dat. Misschien zit dat ook wel in een kind natuurlijk. Hè? Als je 10 jaar bent.
Maar dat is grappig, hè? Kijk, ja, maar dat is het punt. En dat komt ook uit verschillende. De Art of Impossible schrijft ook, hè, als kinderen zijnde is het heel logisch, want je kan niet meteen lopen. Je moet eerst vallen. En alleen ze denken niet na over die pijn van het falen.
Door op te staan leer je lopen, hè?
Juist. En maar dus door de maatschappij waar we in leven, de opleiding die volgt. En daardoor krijgen we een beetje het gevoel dat falen slecht is. En dat zijn ze vaak in Amerika, als je de eerste bedrijf hebt opgezet en je bent failliet, dan krijg je een certificaat, gefeliciteerd, nu ben je ondernemer. En dan staan er 3 investeerders en die zeggen, nou, wat gaan we nu doen? Want dan heb je de ervaring. En in Nederland is het altijd iets van schande als je hebt gefaald. Is wel minder aan het worden, maar 10 jaar geleden was het heel erg. Hè? En dat moet je loslaten. En dat er weer terugkomt. Weet je, je kan 9 keer fout zitten. Als je die ene keer, je hoeft maar 1 keer extreem goed te zitten.
Je zit niet 9 keer fout, hè?
Nee, daarom. Maar je moet dan wel in die 9 keer die pijn leiden en gaan leren. Kijk, als je niet
en die ervaren, hè? Ja.
Ja. Kijk, dat is wel zo. Dus dat is die Art of Impossible. Echt een boek. En dat werd me eigenlijk, zag ik hem voorbij komen bij Ben Bergeron. En hij is de coach van eigenlijk Matt Fraser, Catherine Davis, van alle top crossfitters in de wereld. Die heeft hij wel op een of andere manier gecoacht. Hij is, denk ik, de meest succesvolle uitrollende crossfit programma, trainingsprogramma wat er wereldwijd bestaat. Hij heeft echt veel toppers. En hij raadde dit boek echt als een advies aan. Dus toen ging ik hem lezen en ik snap dat hij hem heeft aangeraden. Dit is echt wel een boek waarvan ik zeg, die ga ik nog leren. Staat nu wel wat langer omdat hij nu vers in mijn geheugen zit, maar een mooi boek.
Ja, dus die zit ook in je top 12. Dan heb ik meteen weer een vraag. Ja,
ja.
Het is wel goed hoor. Je rakelt mijn hersenpan omhoog. Altijd goed natuurlijk. Ik hoop ook trouwens dat luisteraars dat natuurlijk ook hebben als je dit hoort. Maar ik dacht meteen, als je nou een boek moet kiezen, en misschien zit het niet eens in je top 12, omdat je denkt, weet je, het is wel een goed boek, maar niet bij de 12. Maar welk boek raakte jou emotioneel?
Dat is een goede vraag. Dan ga ik heel even.
Welk boek gaf jou tranen in de ogen, zullen we maar zeggen?
Ja. Ik denk wel, en dit is wel het zwaarste boek wat ik heb gelezen. Hij is trouwens heel veel tegenwoordig in reels te vinden op Instagram. Van Jordan B. Peterson, een psycholoog. En hij heeft een boek geschreven, 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos. Ik heb natuurlijk de boeken relatief snel gelezen. Dit boek moet ik echt rustig op mijn gemak gaan lezen. Dit boek, misschien moet ik wel 2 maanden over doen om het te gaan leren. Maar
en waarom?
Zijn 12 punten zijn zo extreem goed. Ze zijn eigenlijk te makkelijk als je ze ziet. Weet je, regel 1, stand up straight with your shoulders straight. Maar er zit ook een regel, volgens mij regel 11. Stoor nooit kinderen die aan het skateboarden zijn. En dan denk je, ja, wat is te belachelijk. Maar zijn gedachten.
Tegenwoordig zien we in Nederland bijna geen kinderen meer buiten spelen. En dus we kunnen niemand meer scoren. En niemand meer storen. Ja, scoren.
En waar het om gaat is eigenlijk, zeg maar, dat je nooit je kinderen. Weet je, als ze vallen, laat ze lekker vallen. Weet je, we moeten ze niet te veel beschermen. Tuurlijk bescherm je ze voor de goed. Maar hij omschrijft het zo goed. En ik moet wel even kennen, op een gegeven moment wordt het wel een beetje een evangelie, want hij haalt op een gegeven moment heel veel uit de Bijbel terug.
Met Amerika natuurlijk, hè, toch?
Ja. En daar moet je even doorheen prikken. Als je echt erheen, het was te veel info om die 12 lessen echt in me op te nemen en te leren. Maar bijvoorbeeld ook ask and you will receive. Hey jongens, dat doen we allemaal. Ja. Dat doet elk kind past dit toe. Het zijn de beste salesmensen, want die loop je met de supermarkt en zeggen ze, ik wil het snoepje. En die gaan elke sales truc uit de deur halen.
Ja, vertel je tien keer waarom ze dat zo graag willen, in plaats van alleen maar het willen hebben.
Ze gaan huilen, liggen op de grond, ze hebben goede argumenten, het is allemaal gezegd. En ask and you receive. En dat is iets, en dit heb ik wel geleerd voor met mijn vader, dat op een gegeven moment moest ik iets voor elkaar krijgen, dit is al een paar jaar geleden, en mijn vader zei, het wordt nu echt wel een, je raakt wel echt in de problemen. En ik zei, ik denk dat het wel meevalt, we gaan gewoon een gesprek aan. En ik ging een gesprek aan, en hij zat bij het gesprek, en vervolgens, ik zeg, nou luister, laten we het nu productief, upstream denken, als we het nu zo en zo aanpakken, dit en dit. En toen zei ze, oké, gaan we doen. En mijn vader viel bijna van de stoel af. En zei ik ook, en
hij is gelukkig toen sterk genoeg.
Ja, nou, en toen zei ik laatst tegen hem, ik zeg, weet je nog dat? Ik zeg, ask and you will receive. Het punt is namelijk, we hebben de nee, het kan alleen maar beter worden. En als je dan upstream denkt en probleem oplossend, dan heb je vaak heel veel mensen die met je mee willen denken. Juist. Want niemand wil een negatieve situatie creëren.
Precies, en als je dan kijkt naar onze luisteraars die dan misschien werkzaam zijn, bijvoorbeeld bij een fitnessclub of een aanverwant iets, of daar een ondernemer van zijn. Je kunt dat natuurlijk heel klein maken. Je weet gewoon, ik heb de nee. Wat houdt je tegen om die lead binnen een minuut te bellen?
Ja.
Wat houdt je tegen om daar gewoon goed naar te luisteren? Wat houdt je überhaupt tegen om de match te maken tussen behoefte en oplossing? En ook gewoon te zeggen, zullen we maar beginnen? Want dat vergeet ook iedereen.
Ja,
maar dat is absoluut. Ook heel makkelijk wat ik nu zeg, maar toch vinden mensen dat moeilijk.
Ja, maar als je dat leert, en dat komt in heel veel boeken terug, hè, van, weet je, doe het nu gewoon, wat maakt niet uit, dan ga je hem op je gezicht. En er was iemand die zei, die vertelde, oh, dat was niet de Art of Impossible? Nee, dat was niet de Art of Impossible, dat was, ofwel. Ik weet even niet wie het was, maar er was op een gegeven moment iemand en die vertelde, hij moest een grote investering. Oh nee, het ging over Netflix. Ik ben dat boek van Netflix nu aan het lezen. Nee, het kan niet op zoiets. En hij vertelde, die man, die vertelde, hij moest dus een financiering binnen gaan halen bij particuliere investeerders. En om dat te leren, ging hij de straat op bedelen voor geld. Want hij zegt, als ik op straat leer om een euro te durven vragen aan een voorbijganger die ik niet ken, dan durf ik ook een ton te vragen aan een investeerder. Dus ja, juist, dat is mindset. En dat is, ik denk dat daar ligt het grote verschil. We willen vaak de taak niet doen, we durven het niet te doen, we willen niet leren. En dat is wel een beetje wat terugkomt. En,
komt ook al met dat falen, hè, Remy? Want we willen natuurlijk allemaal alleen maar falen achter de schermen. En wat logisch is, want het doet pijn en noem maar op. Dus ja, logisch.
Nu wil ik
wat ik maak,
ja, en voordat we alleen maar over dat soort zakelijke of salesboeken praten, ik wil ook even een paar boeken behandelen die gewoon leuk zijn om te lezen. En dan wil ik beginnen met...
Ja, precies. Welk boek gaf je nou de grootste glimlach?
Dat was eigenlijk waar ik mee wilde eindigen in dit verhaaltje. Maar dan, tenminste in dit stukje dan, dit onderdeeltje. Okay, maar dan ga ik ermee beginnen.
Nee, bewaren.
Oké, luister. Als eerste wil ik Yuval Noah Harari, schrijver. Hij heeft twee boeken uitgebracht, flinke pullen van boeken, Sapiens en Homo Deus. En ik raad je aan Homo Deus te lezen, want die maakt de helft van het boek is een samenvatting van het boek Sapiens. Dus dat scheelt je dat boek lezen. Dus ik ga ook Homo Deus. Sapiens gaat eigenlijk over hoe we zijn geworden, wat we vandaag zijn geworden. En dat gaat van heel ver terug. En ook dat we het helemaal niet zo negatief moeten zien zoals we tegenwoordig hebben. Maar het is een extreem goed boek, Yuval Noah Harari. Echt wel
een boek dat je positief laat denken.
Ja, echt wel. En die een heel mooi beeld geeft over de wereld en de ontwikkeling en de evolutie en dergelijke. En Homo Deus is datzelfde, alleen die gaan een stap vooruit. Van oké, maar weet je, we zitten de laatste tijd in een versnelling door technologie en dergelijke. We hebben de zombiebanen, de robots nemen over, het AI. Ik ben met een boek bezig, Artificial Intelligence, aangeraden door Bill Gates. Extreem moeilijk boek, komt er heel moeilijk doorheen. Dus ik heb denk ik 3 uur nodig voor 10 pagina's, zo'n moeilijke jargon is het. Maar wij weten nog lang niet hoe ver Silicon Valley al is. En Homo Deus wordt even een snelle opsomming daarvan gegeven. Maar echt wel een leuk boek om te zien van waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe. En dat we er ook niet angstig voor moeten zijn, maar daar weer upstream in moeten denken, om het maar zo te zeggen. En dan kom ik gelijk... Ja, dus die heb ik ook meer voor mezelf. En dat is ook wel een boek waar ik echt wel nog een keer dieper op in wil gaan. Dat zal wel tegen de laatste van de 12 boeken zijn. En dan heb ik één boek en dat heb ik zelf gelezen. Dat boek is geschreven door Calvin Davis, totaal niet bekende schrijver. Het boek heet Notoriously Dapper. Ik had op een gegeven moment, en we zaten in het begin van het jaar, week 10 was dat toen ik dit boek ging lezen. En ik zat in een fase, ik dacht van, weet je, ik mis de gentleman van tegenwoordig, hè. De nette voorschriften vroeger, of ja, vroeger in de jaren 40, 50 kon iedereen zelfs een stropdas strikken. En weet je, deed in de deur. Ik kan dat wel. En sterker, mijn zoontje kan het ook, want hij raakte geïnspireerd omdat ik het kon. Dus ik vond het heel mooi dat ik het hem ook kon leren. Maar
hij kruipt nu over de vloer.
Ja, nou, en het is ook wel niet zo heel moeilijk, maar het zijn van die kleine dingen. En,
moet je dat vaak zetten natuurlijk, hè.
Maar dus de big picture is het overkomen van. Hè? Als je een pak aan doet, ga je je heel anders voelen. En ik wil niet in een pak rondlopen in de dag, maar ik heb een visie en een missie. En die heb ik natuurlijk al vaker uitgesproken in Nederland met sportprofessionals. En dan wil ik ook het voortdoen, maar dan wil ik ook serieus genomen worden. En dan wil je ook top presteren. En weet je, we houden niet meer de deur open voor je vriend of vriendin als ze uit de auto stapt. Ik heb er een gewoonte van gemaakt en eigenlijk een beetje gedwongen omdat mijn vriendin dat ook vond. Als ik mijn vriendin voor met de auto zie aankomen, doe ik de deur open. Niet van de auto, maar van het huis. Kan ook binnen blijven zitten. Ja,
rijden de auto is lastig.
Ja. En als ze boodschap heeft gedaan, dan loop ik naar de auto. En dan pak ik, hoe makkelijk is dit om dat samen... Weet je, en het klinkt heel stom.
Ho, Remy. Je bent natuurlijk wel een echte gentleman als jij gewoon in vervolg die boodschappen gaat doen, zodat zij niet meer met die zware tas hoeft te lopen.
Ja, nou ja, ook dat doe ik. En het is koken in de mens. Maar wat dat betreft, maar dat boek wil, daar zocht ik naar. En ik kwam met dat boek uit. En ik had ook How to Be a Gentleman van Neil Schreiber. Dat is een wat ouder boek, wel leuk om te lezen. Maar Notoriously Dapper is echt gebaseerd op de hedendaagse de man, zeg maar. En hoe je voor de dag kan komen. En het heeft me wel aan het denken gezet om toch iets meer aandacht aan verzorging te besteden. Om na te denken, state of mind, maar ook hoe je in je relatie met dingen omgaat, et cetera. Dus dat is wel een boek wat ik... echt wel een leuk boek.
En ook wel preventief natuurlijk tegen de relatietherapie. Hè? Lees het boek.
Inderdaad. Hè. Okay. En om dan door te pakken, ik heb ook het boek in mijn top 12 staan, is The Storyteller's Secret van Carmen Gallo. En Carmen Gallo is eigenlijk bekend van de TED Talks. Ik heb dat boek ook gelezen trouwens, Talk Like TED. Dat is de man daarachter TED Talks. En ik geef natuurlijk heel veel presentaties. En ik durf wel te zeggen dat ik een hele goede presentator ben. In content delen. Maar ik wilde echt de kneepjes van het vak leren. Als je me echt mensen wil inspireren, de kneepjes van het vak leren. Dus ik ben dat boek gaan lezen. Ik heb echt wel weer nieuwe dingen geleerd. Ook dingen waarvan ik denk van, ik ga hier veel te ver in. Hè, over arm- en handgebruik en dergelijke. En het gaat er niet over groepslessen presenteren, maar om het presenteren van een workshop. Hè. En dan kom je weer terug, ook een presentatie die je moet geven in een sales. Hè? Misschien moet ik binnenkort wel een financiering binnenhalen bij particuliere investeerders. Dan ook daarin gaat het om een goede presentatie te geven. De Storyteller Secret dat is een leuk boek. Hele goede inzichten. Bijna niet zo bekend met presenteren. Begin niet daarmee. Begin dan eerst met, hoe moet ik presenteren? Wil ik veel presenteren voor dummies of zo? En ga eerst presenteren. En als je dat een beetje hebt gedaan, ga dan naar dit boek. Want het is wel alweer een wat gevorderd boek. Ik denk niet dat je alles eruit gaat halen als je het de eerste keer gaat luisteren. Dus dat is ook wel een boek wat ik wil aanraden. Out of Impossible heb ik aangeraden. 12 Rules for Life hebben we gehad. Upstream, Never Split. Homo Deus en Sapiens hebben we gehad. Entrepreneur Rollercoaster, Storyteller's Secret. Notoriously Dapper. Dan komen we bij een man. Ik heb nog twee personen die ik echt wil benoemen. Voordat we de podcast stoppen. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Ik heb ze niet alle 12 namen benoemd. Maar twee mensen wil ik benoemen.
Bijgehouden, jij wel?
Nee. Maar laat ik beginnen met Robert T. Kiyosaki. En Robert T. Kiyosaki is een zeer bekende man.
Bekende?
Van het boek Rich Dad, Poor Dad. Nou, dat boek heb ik denk ik al 3 keer gelezen. En dit jaar heb ik het wederom weer gelezen. En ik heb hem nu aangestreept dat ik hem wil leren. Maar eigenlijk ga ik die vervangen. Ik ga het boek, welk boek ik ga leren is de Cashflow Quadrant. Omdat Richard Poordat, ik snap nu wat hij daarmee wil en bedoelt. En nu beter als de eerste keer. Toen snapte ik het niet. Ja, een huis is helemaal geen asset, maar is een liability. En ik dacht, ja, dat is toch onzin, want het is wel een asset. En als je erover gaat nadenken, nu snap ik het. Nu ik dat boek 3 keer heb gelezen. En mezelf heb ontwikkeld in de afgelopen jaren. Maar de Cashflow Quadrant is eigenlijk wat me nog meer gaat helpen. En het tweede boek wat ik zelf nu aan het schrijven ben, daar haal ik ook terug waar het fout gaat in Nederland. in de sportindustrie met de Cash Flow Quadrant. En die leert eigenlijk de vier manieren van geld verdienen. Hè? In loondienst, ZZP'er, ondernemer of investeren. En hoe je door die vier heen kan lopen om uiteindelijk investeerder te kunnen worden. Als het je doel is. Misschien niet. Misschien wil je bij ondernemers stoppen. Zo goed, maar hoe je daar het beste kan komen.
Ja.
Dat wilde ik aanhalen. Ik heb nog een ander boek van hem samen met Donald Trump gelezen. The Midas Touch. Als je geïnspireerd wil worden en niet alleen Donald Trump wil lezen, omdat je dat gewoon, ja, omdat die man gewoon vaak niet positief in het nieuws is en dergelijke. Lees de Midas Touch samen met Robert T. Kiyosaki. Het gaat over vijf principes. Zij noemen het de vijf vingers. De vijf funderingen van ondernemerschap en de fouten die ze hebben gemaakt, et cetera. En dan komt ook weer een boek, echt wel een boek, die in de lijn van de Entrepreneur Rollercoaster ik echt als topboek heb staan. Dat is The Good to Great van Jim Collins. En Good to Great is, Jim Collins heeft onderzoek gedaan naar waarom bepaalde bedrijven 100 jaar lang succesvol kunnen zijn en blijven. En hij komt dan vervolgens met het hedgehog model, wat ik eigenlijk al vaker heb toegepast. Ook in mijn huidige boek trouwens, van zero tot groepsfinish, heb ik hem ook toegepast, maar dan op groepsfinishgebied. Dat haalt hij aan. Hij haalt het vliegwielmodel aan, dus hoe je ja, constant kan blijven presteren en hoe je kan zeggen, oké, ik heb vijf factoren, welke gaat op dit moment het minst goed, dan moet ik daar even weer aandacht aan besteden, dus dat vliegwiel blijft draaien. Het is wel iets te veel in de aandelenbeleggingssfeer af en toe getypt, want er komen er heel veel cijfertjes, daar moet je even doorheen prikken. De bottom line is echt een briljant boek, Good to Great. Je kan ook alleen het vliegwiel effect kopen. Dat kost je volgens mij 10 euro. Dat is een heel dun boekje, ben je zo erheen. Maar als ik je wil aanraden, besteed dan even 10 euro meer. Kom je wel
makkelijk aan de 52 boeken, hè?
Ja, inderdaad. Als je dan 10 euro meer koopt, komt Good to Great. Daar staat het vliegwielmodel ook in. Maar dan ga je nog meer snappen. Dus dat is Jim Collins. Ja, is echt wel ook wel een positief iemand die ik echt op Tim het hoog heb zitten. En als laatste boek wat ik wel even aan wil halen, en dan heb ik ze voor mij wel allemaal gehad, is The Psychology of Money van Morgan Housel. En ik heb ook het boek De Latte Factor gelezen. Dus als je de psychologie van geld te zwaar vindt nu, pak eerst van David Bach De Latte Factor. Die laat je in drie stappen zien hoe je eigenlijk met, ook als loondienst, als werknemer, hoe je een rooskleurige toekomst zelf kan bouwen. Hè? Hoe je dus dat appeltje voor de dorst kan bouwen. Hoe je leven kan leven wat je wil leven. En Latte Factor is gewoon een leuk boek daarin. Maar de psychologie van geld is echt wel extremer. En dan ga je, weet je, je gaat dan echt wel kijken naar jouw relatie met geld. En hoe we eigenlijk de relatie fout hebben opgebouwd. En hoe we er anders naar moeten kijken. En dat doet bijvoorbeeld Darren Hardy een klein beetje. Maar dat doet Robert T. Kiyosaki heel sterk. Dat schuld hoeft niet slecht te zijn. Kijk, schuld in een lening om te studeren kan slecht zijn, want dat kan invloed hebben. Maar schuld in het kopen van een huis, omdat je het vervolgens gaat verhuren, dat wil je juist als schuld hebben.
Investering of noem maar op. Ja,
schuld hebben. Vaak zeg je, ik wil eerst 100.000 euro sparen en dan ga ik een bedrijf beginnen. Ja, ik ga gewoon 100.000 euro lenen, want dat is belastingtechnisch veel goedkoper. Waarom zou je 100.000 euro investeren? Of als je 100.000 euro hebt, een lening met die 100.000 als onderpand, want dan heb je wederom dat belastingvoordeel. Je hoeft je eigen geld niet te gebruiken en je verdient geld met iemand anders zijn geld, met een laag rentepercentage. Dus, weet je, de psychologie van geld is echt wel ook een boek. Dat is het tweede boek trouwens wat ik ga leren dadelijk. Zeker als ondernemer zijnde, leer anders te gaan kijken. En ik zie dat nu, we zitten met die aankoop van het nieuwe huis en dan moeten je cijfers er zo rooskleurig mogelijk uitzien. En dat zorg je van, ja, ik wil zo goed mogelijk cijfers draaien. Maar eigenlijk als ondernemer wil ik zo slecht mogelijk cijfers draaien. Want, en dan bedoel ik niet met dat ik heel slechte omzet, ik wil hele hoge omzetten. Maar ik wil vooral veel kunnen investeren in groei en ontwikkeling. Zodat ik weinig belasting hoef te betalen en dergelijke. Want alles wat ik in belasting betaal, heb ik eigenlijk misgelopen aan ontwikkeling die je in je bedrijf kan stoppen. Als je ooit gaat verkopen, dan is het een ander verhaal. Maar waarschijnlijk begin je een bedrijf met een horizon van 20 jaar of 25 jaar. Dat ga je niet volgend jaar willen verkopen. Dus zorg dan in ieder geval ook voor dat. Ben niet te bang voor die negatieve cijfers. Want ja, die gaan je alleen maar fiscale voordelen opleveren. Dus ja, nogmaals, psychologie van geld is er een tweede wat ik heb er veel over geleerd en ik ken wel losse fladders ervan. Maar dat wil ik echt ook nog van binnenste buiten heel snel gaan leren. Dus dat zijn het Entrepreneur Rollercoaster en Psychology of Money. Dat zijn de eerste boeken waar ik me volop ga inzetten.
Cool. Dan gaan we afsluiten met. Wat was nou in het kort jouw grootste verbazing? Verwondering.
Uit alle boeken die ik heb gelezen is de kijk die we hebben op het leven. Dat eigenlijk wel. Ja, is hoe snel we opgeven, hoe snel we negativiteit omarmen. En ik kan gelukkig, en ik weet Rudy, jij bent ook zo iemand, zo heb ik je leren kennen. We zijn allebei mensen die negatieve gevallen om kunnen draaien naar positieve gevallen. Dat hebben we wel moeten leren. En, waarschijnlijk 15 jaar geleden deden we daar zelf een langere periode over. En tegenwoordig schudden we het van ons af en kunnen we er een dag over doen. Dat, weet je, er zijn zoveel oplossingen, maar de overtuiging van onszelf dat we dat niet kunnen, die is zo extreem groot door de maatschappij waar we in leven. En dat is echt, en dat, ik denk over alle boeken bij elkaar gelezen, is dat een rode draad wat daar doorheen komt. Ik heb veel over zelf, maar als je dan, ik heb Mr. Amazon gelezen, hè, over Jeff Bezos. Ik heb Ikigai, dat is best een modern boekje wat nu veel voorkomt. De Japanse geheim van lange gelukkig leven. Is The Man Think It van James Allen. The Push Paradox van Rudy Goring. Van jou dan.
Boek.
Ja. Ik heb Gigantisme gelezen van Geert Noels, een Belgische schrijver. The Compound Effect, Darren Hardy. Daar is het.
Die noem je ook daar vaak,
Ja, en dat is eigenlijk het dat als je twijfelt door Darren Hardy, lees dat boek, dan ben je overtuigd. Maar ook The Compound Effect van, weet je, je hebt tegenslagen, maar het gaat niet om, het gaat niet, en dat zegt Jordan B. Peterson weer op een gegeven moment. We leren kinderen altijd van, als je een wedstrijdje speelt, het gaat niet om de winst, maar het meedoen. En dat is verkeerd. Nee, het gaat om meedoen in het hele seizoen. Je vandaag verlies je, morgen win je. Je leert van de winst, je leert van het verlies. En het gaat om het hele seizoen.
Juist, dus het gaat wel vandaag om het winnen, maar uiteindelijk moet je helemaal meedoen en present zijn. Hè? Er zijn.
Juist.
En je er volledig voor inzetten. En dan hoort winst en verlies natuurlijk erbij, want er zit vaak maar een flinterdun laagje tussen.
Juist, en het gaat over die lange termijn. Dat is het compound effect ook. En dat is, we stoppen te snel bij falen. En het kan niet, dan houdt het op. Nee, altijd de vraag stellen, oké, waarom kan het niet? Maar hoe kan het wel? En als ik zie wat ik in de laatste 6 maanden door die instelling krijg, heb bereikt, ben gegroeid. Niet alleen ik, maar ook als ik zie hoe mijn kinderen daar steeds anders mee omgaan. Hoe mensen om me heen daarnaar kijken. Dat is
mentaliteit, wel, bedoel je dat?
Ja, je mentaliteit verandert. En ik heb gefaald, who cares.
Mentaliteit is ook wel iets dat natuurlijk veel, wat je veel ziet, hè, zonder iemand tegen de schenen te
schoppen. Ja.
En laat mensen die gewoon een andere mentaliteit hebben. En uiteindelijk, doorzettersmentaliteit hebben.
Ja, en laten we afsluiten met het volgende gegeven namelijk. En dat komt uit het boek The Entrepreneur Rollercoaster van Darren Hardy. Hij omschrijft op een gegeven moment 5 tools die belangrijk zijn als ondernemer. Ik ga ze heel snel noemen, maar dan ga ik uitleggen wat ik mee wil afsluiten. De eerste is dat je, even in het Nederlands vertaald, volg je eigen weg. Laat je niet beïnvloeden door mensen om je heen. Dat is het eerste. Het tweede is be laughable. Je doel moet zo gigantisch groot zijn dat mensen denken dat het niet haalbaar is. Dat is bij alle mensen. Het gaat niet of je het haalt. Het gaat om dat je dat ultieme doel hebt. Het moet niet te makkelijk zijn. Dan vervolgens 3, leer falen. En dan komt het, get a grip. En de laatste is dan de recovery tijd zo klein mogelijk. Dus als je gefaald hebt, zorg voor zo snel mogelijk herstel en ga weer door. Maar get a grip. En dit is het. Hij zei op een gegeven moment, hoeveel mensen op jouw begrafenis zullen daadwerkelijk een oprechte traan huilen omdat je bent overleden? Hoeveel procent? Dit is wetenschappelijk onderzoek. Hoeveel procent is dat, denk je? Dus alle mensen, alle dierbaren die je gaat uitnodigen, hoeveel zullen daadwerkelijk een oprechte traan laten op je begrafenis?
Ja, dat is een heftige vraag. Ja.
Zal ik je vertellen? Dat is maar 33%, 1/3.
Oh, dat vind ik trouwens nog hoog, maar,
ja, maar
dat is omdat je natuurlijk zo bracht dat ik denk dat wordt 2%.
Maar ik ben nog niet klaar. Nu komen we. Oh. Nu komen we het meest interessante. Van al die mensen die dan opkomen dagen, bij hoeveel mensen, hoe hoog is het percentage waar het weer invloed heeft of ze wel naar de plek gaan waar de kist ter aarde wordt gelaten? Dus je hebt 100 mensen uitgenodigd, okay. Heel simpel. Hoeveel van die mensen laten het weer beïnvloeden of ze ook daadwerkelijk daar naartoe gaan?
Kwart. Driekwart.
Ja, nou, dat is 50%.
Oké. Okay.
Maar 50%. Ja, nou ja, dus 50% van de mensen zegt, oh, het regent, nou, dan sla ik dat over, dan ga ik gelijk naar de koffietafel. 50%. En dat is get a grip. Weet je, de mensen om je heen, ze vergeten wat je doet. waarschijnlijk over 3 jaar, als je zegt, ja, weet je nog dat ik toen dat helemaal fijn vond, poeh, dat ben ik eigenlijk vergeten, nu het zegt. En dat is het, maar wij zelf hechten daar meer waarde aan en vinden dat vaak een groter iets. En dat is wat je dan daarin leert, zeg maar, van jongens, get a grip, weet je. We komen te aarde met niks en we gaan van de aarde weg zonder iets. Hoe je er tussenin een gelukkig leven leidt, is aan jou. En als jij niet grote doelen... Ik ben ambitieus, ik heb grote doelen. En jij bent ook iemand, Rudy. En wij durven ons de tijd daarvoor te nemen. En dat is mooi, want die passie is bij ons niet. We hebben die passie. Wat is de passie? Nee, we hebben het antwoord op. Waarom doen we het? Hoe komt het tot uiting? En wie willen we inspireren? Hè? Welk gevecht willen we aangaan? En ik denk dat dat meer mensen moeten gaan afvragen. En dan durven te falen. En durven nee te zeggen. Weet je? Je hebt 3 belangrijke goals. En ik heb dat vaker. Je hebt 12 punten waarop je kan scoren. Dan heb je 3 belangrijke goals. Voor mij is het heel simpel. Mijn allerbelangrijkste 3 zijn mijn gezin, mijn carrière, mijn skills. En daar ben ik dagelijks mee bezig. Al het andere. Dan heb ik 4 tot 6. Is wekelijks. En dan al het andere. Tenzij ik tijd heb, is het ja. En anders doe ik het niet.
Ja dat is ook gewoon heel duidelijk, toch? Hey, ja. Maar we gaan nog duidelijker zijn, Remy. Jij mag de afsluiter doen van deze mega waardevolle aflevering. Al zeg ik het zelf. Je weet me nooit. Ik ben echt wel heel benieuwd wat mensen hiervan vinden. Maar ik heb me net ook een boek opgeschreven. Ik weet niet welke, maar die ga ik wel even regelen. Jij mag afsluiten. Dankjewel voor
al je info. Dankjewel dat ik het mocht delen. Ik ben niet klaar met lezen. Ik ben nu al volop aan het leren. Mij heeft geïnspireerd en onthoud 1 ding. En dit ga je ook weer. Hè. Mensen gaan het anders vinden. Ik heb natuurlijk nu snel erin gelezen, maar je leert het door dus steeds snel de herkenbare dingen terug te zien, leer je patronen leggen en leer je links leggen. Dus zet voor jezelf gewoon eens een doel neer. Ga eens boeken lezen, het is een zwaar onderschat iets. En kom erachter waar je goed en niet goed in bent en durf dan door te pakken en daar echt in te leren. Blijf jezelf ontwikkelen. Vanochtend schreef ik nog op, je moet eigenlijk elke euro die je investeert, krijg je 30 keer terug. Dus als je jouw verdiensten zou nemen, dus je pakt even, je verdient 100 euro, je deelt dat door 30, ga dat in elke maand investeren in ontwikkeling. En een boek is zo gekocht. En anders pak Storytel, ga eerst luisteren, daarna het boek kopen, vind ik ook goed. Verzin iets simpels, het kan tegenwoordig heel goedkoop en goed. Maar ja, doe het, blijf ontwikkelen. Blijf alsjeblieft ontwikkelen, want je kennis halveert elke 5 jaar. En daarmee sluit ik af.
Precies, en met dat ontwikkelen blijf vooral ook onze podcast luisteren, want dan blijf je scherp en up-to-date als fitness professional. Maar uiteindelijk is dat ook een beetje een doel, een missie wat we hebben. Ik bedank de luisteraars, ik bedank jou, Remy. Kijk al uit naar aflevering 22. We houden nog een beetje geheim en verrassend wat het gaat worden. Maar bedankt voor het luisteren. We wensen iedereen een mooie voortzetting van zijn dag of haar dag. Op welk moment je dit ook luistert. Dankjewel.